Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulps die mijn rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoonte horen. 119 vers 88. Lezen samen uit Gods woord, Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. Daarna zingen wij een opstandingspsalm, psalm 21, en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Daarna belijd u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, en daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij zei tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vreest niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen ze mij zien. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We zijn gekomen bij zondag 17 van de Heidelberger Catechismus, de eerste trap van Jezus' verhoging. En er wordt een vraag gesteld door de onderwijzer over de opstanding van Christus. Wat nut ons de opstanding van Christus? En de leerling antwoordt ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heren, het is de eerste dag van de week, de opstandingsdag van u. En elke week komt die bijzondere dag terug. En dat we naar uw huis mogen komen om uw woord te horen. En nu zijn we vandaag voor de tweede keer hier en mogen ook thuis naar uw woord luisteren. En mogen wij stilstaan bij de eerste trap van uw verhoging, Heere Jezus, dat u op de derde dag bent opgewekt door uw Vader uit de doden. En tegelijkertijd door uw eigen goddelijke kracht opgestaan bent uit de doden. Omdat u de grote zaligheid die u verworven hebt, van kribbe tot kruis, wil toepassen in het hart van een zondaar. En Heere, dan bidden wij u om uw naams wil. En wilt u deze middag de kracht van uw opstanding betonen bij dat meisje dat daar zit, maar nog steeds dood is in de zonden en de misdaden. Bij die jongen die nog steeds wandelt op de brede weg naar het verderf. Bij die man en die vrouw die al zoveel keer het opstandingsevangelie gehoord heeft, maar nog steeds de doodslaap slaapt. Heren, betoon uw opstandingskracht. Want daarmee wekt u doden op tot het nieuwe leven. Mag het vanmiddag gebeuren, Heren. Laat er blijdschap zijn in de hemel. Want dat is vrucht van uw opstanding. En daarom bent u toch naar de aarde gekomen. Daarom hebt u uzelf er toch vernederd. Om door lijden tot heerlijkheid in te gaan. Om zondaren zalig te maken. Om datgene wat u verworven heeft aan arme zondaren deelachtig te maken. Wil u het doen vanmiddag, Heren? U ziet ons hier toch. Midden in die grote stad, in dit kerkgebouw. Want uw ogen doorlopen de ganse aarde. U hebt ook gezien, Heren, hoe wij gezongen hebben. Gun leven aan mijn ziel. En misschien is er wel eentje die het met een verbroken hart heeft gezongen. Die ontdekt heeft dat hij midden in de dood ligt. Die zijn zonde heeft leren kennen en die weet hoe het ooit nog goed moet komen. Maar die wel beseft, ik heb leven nodig. Leven uit die levensbron. En die het met een verbroken hart zong. Met heilbegeerte zong. Geleven aan mijn ziel. U weet ook, Heren, dat er in ons midden zijn die leven aan hun ziel gekregen hebben. Die opgewekt zijn tot het nieuwe leven. Die eerste bekering kennen. Ja, die ook in een weg van afbraak en verdere ontdekking Christus hebben leren kennen. Van hem hebben we gehoord. En bij tijden niemand anders zagen dan hem alleen. Die onderwijs hebben gekregen over wat u gedaan hebt op de aarde. Wat u gedaan hebt aan het kruis van Golgotha. Die hoop en verwachting kregen dat het nog goed kan komen. Maar die toch met alles zeggen. Ligt het nu wel echt goed tussen God en mijn hart? Weet ik nu echt dat ik rechtvaardig ben voor God? Mag ik nu weten dat het offer dat Christus bracht op Golgotha ook voor mij is en dat dat ook toegepast is aan mijn hart? mag ik weten rechtvaardig te zijn voor God. Heren, dat is toch ook een vrucht van uw opstanding. En daar mogen wij vanmiddag toch ook van horen. Ook hoe het mogelijk is om na die eerste bekering te leren te wandelen in de vrezen des Heren, in het heilige leven voor uw aangezicht, met al die tekorten, met al die struikelingen, met al die zonden die overgebleven zijn, terwijl u het zegt, ik ben heilig en daarom zijt heilig. U bent toch ook opgewekt om dat nieuwe leven te laten leven, dat het ook openbaar mag komen. En heren, als wij momenten hebben en denken aan de toekomst, en dat er een dag zal komen dat de bazuin zal klinken van de archangel, en dat de hemel open gaat en u, Heer Jezus Christus, zal terugkomen op de wolken des hemels. En dat we dan zullen overdenken, hoe zal het met mij wezen? En dan kan het voor de een tot schrik zijn die nog buiten de genade staat. Maar wie u mag kennen, zal het een troostdag zijn. Want op die dag zal het lichaam weer opgewekt worden. En ook dat ligt opgesloten in de opstanding van u. Heren, wat een onderwijs wilt u vanmiddag geven. Dat we maar als een Maria aan uw voeten mogen zitten met het gebed. Heren, leer mij, onderwijs mij. Maar ook mag ik het nut van de opstanding verstaan in mijn eigen hart en leven. Heren, zou u dan zo in ons midden willen zijn? En geef uw knecht wat nodig is om over deze zondag te mogen preken, dat hij dat ook eenvoudig mag doen, zodat de kinderen in de kerk het ook kunnen begrijpen, want dan zullen de ouderen het ook kunnen begrijpen. En wilt u boven alles geven dat het verstaan mag worden met het hart. Heren, u weet volmaakt wat we nodig hebben. Ook wat uw volk en kinderen nodig hebben in de strijd van het leven, dat ze weer eens bij dat wonder terecht mogen komen. Ik leef en gij zult leven. Ik ben opgewekt tot uw rechtvaardigmaking. En door mijn opstandingskracht zal ik u leren te leven tot Gods eer. En mijn opstanding is een zeker pand dat uw lichaam eens zal opgewekt worden tot eeuwige heerlijkheid. Heren, wilt u zo in ons midden zijn? Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen? Ook als de tijd weer gaat aanbreken, dat er verschillende dingen weer in het midden van de gemeente zullen gaan gebeuren. We mogen zaterdag de begindag, de startdag hebben samen. En heren, wilt u dan al het werk dat wacht in het komende seizoen, wilt u dat zegenen? Ook als we deze week met de vrouwenvereniging al samen zullen komen en met andere vrouwen van de gemeente om de preek van vanmorgen te bespreken, wilt u dan in ons midden zijn? Maar wilt u niet alleen het werk zegenen in de gemeente, maar wilt u ook het werk zegenen buiten de gemeente? Gisteren heeft de evangelisatiecommissie ook weer werk mogen verrichten. En naar wij vernomen hebben, was het een drukke dag met zeer veel gesprekken op straat en ook hier in ons kerkgebouw. En wij bidden u, Heren, wilt u het gestrooide zaad zegenen? U hebt maar zo weinig nodig, Heren, om ze te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En zou u niet alleen in de gemeente, maar ook buiten de gemeente uw opstandingskracht willen betonen, dat ook daar zondaren van dood levend gemaakt mogen worden en gebracht mogen worden onder de prediking van uw woord. Ja, zegen ook het werk in uw koninkrijk over heel deze wereld, van zending en evangelisatie, onder Jood en Heiden. Heren, aan uw zegen is alles gelegen. Wij bidden u, Heren, voor onze overheid, voor onze koning, onze koningin. Heren, geef ze allen toch een hart dat u mag vrezen. Wilt u deze wereld gedenken in nood? Ontferm u zich over al die mensen in nood, kinderen in nood, jongeren in nood, dichtbij en ver weg. Heren, zoudt u nog velen willen trekken, uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht? Wilt u onze gebeden horen, Heren? En zoudt u ons willen verblijden in uw bedehuis? En dat u het gebed wil verhoren, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Gun leven aan mijn ziel, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen. Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der lege scharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt, Psalm 84, vers 1 en 6. blij vooruit zich dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is Psalm 17, vers 8, na het amen van de prediking, 17, vers 8. Geliefde gemeente, in de vroege morgen van die eerste dag van de week waren daar een paar vrouwen op weg gegaan naar het graf. Die plaats waar de Heer Jezus gelegd was. Ze waren zo bedroefd. Hun lieve meester was gestorven op zo'n verschrikkelijke manier. Van afstand waren ze getuigen geweest, daar in de nabijheid van de heuvel Golgotha, hoe daar hun meester heeft geleden, gestorven is. Ze zijn er getuigen van geweest, toen aan het einde van die vrijdagmiddag Jozef van Arimathea en Nicodemus gekomen waren om dat lichaam in alle eerbied van het kruis af te halen, in doeken te wentelen en vervolgens te brengen naar een graf. Ze zijn meegelopen naar die tuin. Ze hebben gezien hoe de Heer Jezus begraven werd, hoe een grote steen voor dat graf werd gerold. En toen zijn ze naar huis gegaan. Met een hart vol vragen. Met een hart vol smart, dat kunt u wel begrijpen, want één ding konden die vrouwen oprecht zeggen. Wij hebben hem lief. En je moet maar eens iemand kwijtraken die je hartelijk lief heeft. Er zijn er in ons midden die dat wel weten. Hoeveel te meer om Christus kwijt te raken door de dood. O, wat hadden die vrouwen en velen met die vrouwen gehoopt dat Christus hen zou verlossen. Maar hij was er niet meer en met hem is al hun hoop vergaan. Ja, misschien herkent u dat wel in uw leven. U mag toch weten van vrucht op de prediking. U weet ook wat het is om als een arme zondaar zicht op Christus te krijgen toen die in de prediking van het evangelie werd voorgesteld. U kreeg hartelijk te geloven, dat is de enige weg om van mijn zonde verlost te worden. Het is de enige weg om met God verzoend te worden. En hoe meer je van hem hoorde, hoe meer liefde er ontstond tot de Heer Jezus. En je hart ging uit vanwege zijn spreken. En toch kun je je leven wel enigszins terugvinden in Christen, in Bunyans Christenreis. Die bij dat poortje terechtgekomen was, die in aanraking met Christus gekomen was, want dat symboliseerde dat poortje, en evangelist. Die in het huis van uitleggen geweest is om allerlei onderwijs te krijgen, maar ondertussen nog met dat zware pak op zijn rug voortzeulde. Want hij was nog niet bij dat kruis en dat open graf terechtgekomen. Misschien herken je dat wel in je leven. Dat je met alles wat er geweest is, zoals dat vroeger wel eens gezegd werd, toch nog staat voor je waarneming met een openstaande schuld. Hoe moet dat toch? En het wordt een raadsel in je leven. Let dan eens op deze vrouwen. Zij zochten Jezus. Jazeker, dat doet u toch ook? Zij zochten gestorven Jezus. Maar wat kregen zij te horen? Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dat wordt deze middag ook u en jou gepredikt. Christus is in de dood geweest, maar hij is opgestaan uit de doden en leeft tot in alle eeuwigheid. En waarom is hij nou opgestaan uit de doden? Om dat grote heil wat hij verworven heeft op Golgotha nou te gaan uitdelen en toepassen in het hart van een zondaar. En dan zullen wij vanmiddag horen van een drievoudig nut van de opstanding van Christus. En laten we zo biddend maar luisteren naar dit onderwijs. We schrijven ons thema boven de prediking, het geloof in de opgestane Christus. We staan stil bij drie gedachten, dat zijn eigenlijk de drie punten in het antwoord. Zijn verworven gerechtigheid, zijn krachtige opwekking en zijn zeker pand. Het ware geloof in de opstanding van Christus, zijn verworven gerechtigheid, zijn krachtige opwekking en zijn zeker pand. En gemeente, als we dan hierover na gaan denken, dan ga ik even van tevoren een opmerking maken. Wat nut ons? Het is dus weer heel persoonlijk. Wat heb je nu aan de opstanding van Christus? Ik hoop dat je daarom verlegen bent. Want kijk, er is een ontzaglijke belangrijke vraag in ons leven die opgelost moet worden. En dan moet je niet gaan dogmatiseren. Maar het is een cruciale vraag op reis naar de eeuwigheid. Het is een vraag die wij tegenkomen in de schrift zelf. Job 9 vers 2. Hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Kunt u daar al antwoord op geven? Kun jij daar antwoord op geven? Want als je nou vannacht sterft, hoe sta je dan voor God? Of rechtvaardig, of niet. En daarom, gemeente, ik hoop dat de Geest die vraag in je hart brandt. En dat je niet meer kan rusten voordat je van Gods wegen antwoord hebt gekregen. Hoe zou de mens, hoe zou u, hoe zou jij, hoe zou ik rechtvaardig zijn bij God? Er moet een antwoord op komen, gemeente. Ik hoop dat de rust is opgezegd wordt. En dat je vanavond niet gelijk in slaap kan vallen. Want er moet een antwoord komen. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Dat wil zeggen, hoe komt het zo ver dat er tussen God en mijn hart geen zonden meer liggen? Dat er geen schuld meer ligt tussen God en je hart? Dat je weten mag, mijn zonden zijn mij vergeven. En dan moet je niet gelijk komen met allerlei vragen en opmerkingen. Ja, maar dat is een grote weldaad. En er zijn maar weinig mensen. Weinig mensen? Hoe wil je zonder vergeving de zonde bij God kunnen komen? Werd het maar eens nood dat je zonden vergeven moeten worden. We kunnen ons zo op de been houden met allerlei dogma's. Maar het moet tussen God en uw ziel goed komen. En het kan goed komen. Dat is het wonder. Hoe dan? Door de opstanding van Christus. Want als de onderwijzer in zondag 17 gaat vragen, wat nut ons de opstanding van Christus? Dan mag de leerling een antwoord geven, een drievoudig antwoord. En we gaan eerst maar eens naar het eerste stukje luisteren. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Hier wordt eigenlijk gezegd hoe Christus een zondaar rechtvaardig maakt voor God. Wat nou een verloren zondaar niet meer bezit, dat heeft Christus door zijn kruisdood verworven. Dus gemeente, er is iets wat je niet meer bezit. En je hebt het nodig om voor God te kunnen bestaan. Dan zou je toch alles in het werk moeten stellen om datgene wat je dus kwijtgeraakt bent weer in je bezit te mogen krijgen. En wat is dat dan? Wat heeft Christus door zijn kruisdood verworven? Wat wil hij nou een arme zondaar deelachtig maken? Zijn gerechtigheid. Wij zitten vol ongerechtigheid. Dat maakt een grote scheiding tussen God en u. Daarom zijn wij ook strafwaardig. Daarom zijn we ook vloekwaardig. Maar wat heeft Christus nou verworven in zijn lijden en sterven? Een eeuwige gerechtigheid die hij niet voor zichzelf houdt, maar die hij wilt uitdelen en toepassen aan een zondaar, zodat die zondaar weer recht voor God komt te staan. Nou, daar zou je naar ze moeten staan om dat te mogen ontvangen. Nou is dat woord gerechtigheid altijd weer een moeilijk woord, ook voor jullie kinderen en voor jullie jongelui wellicht ook wel. Maar gelukkig is het woord van God een heel bijzonder woord, waarmee de Heere laag wil afdalen tot ons mensen en allerlei voorbeelden gebruikt, zodat we iets kunnen begrijpen van die moeilijke woorden, die we helaas niet met andere woorden kunnen vervangen, maar die we gewoon laten staan, zoals ook het woord gerechtigheid. En waar gaat de Bijbel, Gods woord, het woord gerechtigheid nou mee vergelijken? Heel eenvoudig, met een kledingstuk. En dan moet je maar aan een kledingstuk denken van vroeger, uit de tijd van de Bijbel. En daar heb je vast wel eens een plaatje van gezien, kinderen. Zo'n grote, lange mantel die tot de grond afloopt. Die droegen vrouwen en mannen in de tijd van de Bijbel. Nou zegt de Heere in zijn woord, mijn gerechtigheid kun je vergelijken met zo'n mantel. Daarom staat er in de Bijbel de mantel der gerechtigheid, of het kleed van het heil. En dat kleed is niets anders als de vergeving van zonden door het bloed van Christus. Dat de vuile klederen van je ongerechtigheden van je afgenomen wordt, zodat je naakt staat voor God en daarbij bekleed wordt met dat kleed van Jezus gerechtigheid. Waardoor al je zonden die zo'n grote scheiding maken tussen God en je ziel weggenomen zijn. En je daarom weer recht voor God kunt staan. Kijk, en dat heeft de Heer Jezus nou verworven door zijn kruisdood. Want de kruisdood, dat was de straf op de zonde. En die heeft hij volkomen willen dragen. Daartoe zond God de Vader zijn Zoon naar deze verloren wereld. Daarom werd de Heer Jezus mens. Daarom ging er aan die trap van zijn verhoging, die trap van zijn vernedering af. En weet je wat er gebeurde toen de Heer Jezus mens werd? Toen heeft God de Vader zijn Zoon tot zonde gemaakt. Nee, dat betekent niet dat de Heer Jezus een zondaar werd, want dat is hij nooit geweest. Hij is altijd zonder zonde geweest. En toch maakte God hem tot zonde. Dan kom ik weer even terug bij dat beeld van het kleed. De gerechtigheid wordt voorgesteld als een prachtig blinkend wit kleed. Maar daartegenover worden de zonden en de ongerechtigheden voorgesteld als een vies, vuil, gescheurd kleed. Een inktzwart kleed. Zo zwart, zo vuil, dat al zou je de scherpste zuren op aarde gebruiken, maar je zou het nooit meer wit kunnen krijgen. Zo doordrenkt is dat kleed van de zonde. En wat heeft God de Vader gedaan toen zijn Zoon op de aarde kwam? Toen heeft hij met dat vieze, vuile, gore kleed bekleed. Tot zonde gemaakt. En de Heer Jezus heeft vrijwillig al die zonden en al die schuld op zich genomen. Zodat er van de Heer Jezus geen gerechtigheid meer zichtbaar was. Maar dat hij plaatsbekledend in plaats van zijn kerk als borg, als de grootste zondaar gerekend werd. En zo heeft hij de ganse tijd van zijn leven met die vieze, vuile vodden geleefd. En terwijl hij dat droeg, dat vuile zondekleed, van ongerechtigheden, ook van eigen gerechtigheden, drukte de toorn Gods op hem. En heeft hij zich in een weg van vernedering steeds dieper laten vernederen. Want hij werd overgeleverd om onze zonden. En hij werd tot de kruisdood veroordeeld. Toen was er geen vrijspraak in het rechthuis van Pilatus. Toen was er geen vrijspraak aan het kruis van Golgotha. Maar enkel veroordeling, veroordeling vanwege dat eens zwarte kleed van de ongerechtigheden die hij vrijwillig op zich genomen had. En zo heeft hij geleden, zo heeft hij aan dat kruis gehangen, zo is hij gestorven en zo is hij in een graf gelegd. Nog steeds met die vieze, vuile klederen van ongerechtigheden, die zijn mee het graf ingegaan. En toen die opstandingsmorgen. 3 dagen na zijn sterven. Niemand was erbij. Maar met eerbied gesproken kwam de vader naar het graf. En gemeente, ik ben er ook niet bij geweest. Maar dat gezicht van de vader blonk van tevredenheid. Want alles, alles was volbracht. En omdat de vader daarmee tevreden was, ging hij dat openbaren door zijn zoon op te wekken uit de doden. En tegelijkertijd, en dan zie je de eenheid tussen de vader en de zoon, stond de Heer Jezus op uit het graf, uit de doden. Door zijn goddelijke kracht. Nee, niet zoals bijvoorbeeld Lazarus werd opgewekt uit de doden. Want toen Lazarus opgewekt werd uit de doden, moest hij nog een keer sterven. En dat is ook gebeurd. Maar toen de Heer Jezus opgewekt werd uit de doden, toen hij opstond uit de doden, toen brak er een tijd aan dat hij nooit meer zou sterven. Hij zou het eeuwige leven ontvangen. En let eens op hoe hij opstond uit dat graf. Niet meer met die vuile klederen van de ongerechtigheden, want die waren verzwolgen in zijn bloed. Maar hij stond op met dat reine witte kleed van de rechtvaardigmaking. Want de vader was zo tevreden met zijn offer, dat alle zonden die op Christus gelegd waren, door de vader weggenomen waren. Die moesten allemaal achterblijven in dat graf. En toen die grote steen van dat graf werd weggerold, kwam daar een Heer Jezus uit, met een verheerlijk lichaam, met een blinkend kleed, niet meer in gelijkheid van ons zondige vlees, niet meer beladen met de inktzwarte zonde, maar als de rechtvaardige, als de Heere onze gerechtigheid. Toen sprak God de Vader hem vrij in die opwekking. Geen veroordeling meer. Maar Christus werd in die opwekking door de Vader vrijgesproken. En daarom schrijft Paulus ook in Romeinen 4, het laatste vers, dat Christus opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Want hij deed dat in plaats van zijn kerk. Voorwerpelijk waren al Gods kinderen in Christus rechtvaardig. Van Gods kant. Kijk, dat bedoelt de leerling nu met de belijdenis. De gerechtigheid die Christus door zijn dood verworven had. En dat is nou het eerste nut van de opstanding. Mijn gemeente, de Heer Jezus is zo volkomen. Hij is niet alleen een middelaar die de zaligheid verworven heeft. Om met die verworven zaligheid als het ware naar de hemel te gaan en daar niets meer mee te doen. Gelukkig niet. gelukkig niet. Maar nu wil hij ook dat toepassen in het hart van een zondaar. En daarom zegt die leerling ook, opdat hij ons de gerechtigheid die hij verworven heeft, dat blanke witte kleed van de vergeving der zonde, dat hij die ook deelachtig kon maken. En dan ga ik je het vanmiddag vragen. Zie je daarnaar uit? Zou je dat ook willen kennen in je leven? Dat die vieze klederen van uw zonde en ongerechtigheden van je afgenomen worden. En dat je dat blinkende bruiloftskleed van zijn gerechtigheid mag ontvangen. En dat je door het geloof mag geloven, nu sta ik in Christus rechtvaardig voor God. Ja, dat je uitziet dat hij het gaat zeggen op grond van het offer van Christus. Dat hij geen zonde meer bij je ziet en dat hij geen ongerechtigheden meer bij je ziet. Leef dat in je hart. Zou je in dat licht kunnen zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat de gerechtigheid van de Heer Jezus mijn gerechtigheid wordt. Omdat mijn ongerechtigheden zijn ongerechtigheden zijn geweest. Zoals Luther het zo heerlijk onder woorden bracht. Die vrolijke ruil. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Dominee, hoe kun je dat weten? Heel eenvoudig. Door het geloof. Dat is altijd nog steeds de zuivere Bijbelse leer van de rechtvaardigmaking van een goddeloze. Door het geloof alleen. In zondag 23 komt het weer terug, maar hier komt het al aan de orde, als vrucht van Christus' opstanding. En waar komt het dan op aan? Dat je bekleed wordt met dat kleed van zijn gerechtigheid. En dat je met hem verenigd wordt, dat de gerechtigheid van de Heer Jezus, dat blanke witte kleed, dat je daarin mag gaan delen. En dat gaat gebeuren, daar kom je achter, door het geloof. Jawel, in een weg waar alles van u en jou en mij eraan moet. Waarmee je niet voor God kan bestaan. Dan moeten ongerechtigheden moeten weggenomen worden, je eigen gerechtigheden. Dan moet alles buiten Christus worden afgesneden. En in die weg wordt de gerechtigheid van Christus je deel. Ja, dan kun je in dat vrij vertaalde lied van Robert Murray McChane je leven terugvinden. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En er werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde. Mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik de waarheid. Zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Vind dat weerklank? Dat is de eerste vrucht van de opstanding van de Heer Jezus. O, dan zegt het geloof, lieve Heer Jezus. Wat is het toch een groot wonder dat u mij zo hebt lief gehad tot het einde. Nou heb ik het gezien. Nou heb ik het geloofd. U bent voor mij de dood ingegaan. U hebt voor mij dat welverdiende oordeel willen dragen. U hebt met uw kruisdood volkomen betaald voor al mijn ongerechtigheden. Ja, u hebt al mijn ongerechtigheden meegenomen in uw graf. Daar liggen ze voor eeuwig begraven en u komt er nooit meer op terug, o Heere. Want ze zijn geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. U denkt er niet meer aan. En daar is het niet bij gebleven, o lieve zaligmaker. Maar u bent uit dat graf gekomen met die witte klederen van uw gerechtigheid. En nu mag ik weten, nee, ik heb het niet genomen, maar ik heb het ontvangen, uit genade ontvangen, dat ik bekleed ben met dat reine witte kleed van uw gerechtigheid. En nu mag ik weten rechtvaardig te zijn voor God. Nu ligt er niets meer tussen God en mijn hart. O, nu kan mijn ziel alleen maar vrolijk zijn. Omdat u mij bekleed hebt met de klederen van uw heil. En als ik u dan zie, opgestaan, Heer Jezus. Als ik dan door het geloof mag blikken op uw middelaarshanden die u toonden na uw opstanding. Dan hoor ik u door het geloof zeggen, hier van binnen in mijn hart, vrede zij u lieden. O, dan kan ik alleen nog maar stamelen, als ik zie op mijzelf, ik ben zwart. Maar als ik dan door het geloof zie wat Christus voor mij gedaan heeft, en ik bekleed ben met de mantel van zijn gerechtigheid, mag ik toch zeggen, ik ben zwart. Doch, lieflijk, dan ziet God geen zonde meer bij je. Niet één, nooit meer. Zal ik het eens heel rijk zeggen? Bij God vandaan? God ziet zijn kinderen altijd aan door de waas van het bloed van Christus. Hij ziet zijn kerk altijd, mag ik het eens zeggen, door dat blinkende kleed van Christus gerechtigheid. En daarom zijn zijn kinderen in zijn oog altijd schoon. En zegt de opgestane levensvorst tegen zijn kinderen: gij zijt schoon, mijn vriendin. Wat rijk, hè? Wat heerlijk toch? Dan moet je 1000 keer zeggen, zoveel zonde, zoveel zonde. Maar als je nou bekleed bent met dat kleed, gij zijt schoon, mijn vriendin. Ja, en dan wil je ook niets anders meer dan voor God leven en tot eer van God leven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn krachtige opwekking. In 1 Korinthe 15, dat is een heel bekend hoofdstuk in de Bijbel, wordt heel uitvoerig over de opstanding van de Heer Jezus gesproken. En ook de rijke vruchten die de Heer Jezus verworven heeft. Want door de kracht waarmee Jezus opgestaan is uit de doden, gaat hij ook geestelijk dode zondaren opwekken tot het geestelijke leven. En wat doet Paulus nu in 1 Korinthe 15? Hij gaat de Heer Jezus vergelijken met Adam. En dat weten jullie wel, jongelui, dat zul je op catechisatie wel eens gehoord hebben. De Heer Jezus wordt de tweede Adam genoemd. Je hebt een eerste en een tweede Adam. We gaan eerst eens naar de eerste Adam kijken in het paradijs, die door God de schepper is geschapen. En dan weten jullie wel hoe. Uit het stof van de aarde. En toen lag daar een mens en toen heeft de Heer de adem, de ziel, de geest in Adam geblazen en toen werd hij tot een levende ziel. Eerst was hij levenloos, zonder leven en toen blies God het leven erin en toen was hij een levende ziel. Nou, dat kunnen wij wel begrijpen. Alleen, de Heer heeft de mens zo geschapen om hem te verheerlijken. En we weten dat de diepe val in het paradijs heeft plaatsgevonden. En al bleef Adam leven en mogen wij ook allemaal tijdelijk leven, geestelijk gezien zijn wij allemaal dood. Dat betekent heel eenvoudig dat wij niet meer tot eer van God leven, maar wel in de zonde leven. Dat noemt de Bijbel geestelijk dood zijn. De band met God, de levensbron, is verbroken. En de band met de zonde is gelegd. Adam werd dood in de zonde en de misdaden en wij allen zijn uit hem voortgekomen en zijn ook dood in de zonde en de misdaden. Maar dan heeft Paulus in 1 Korinthe 15 nog iets gezegd. Hij heeft niet alleen iets gezegd over die eerste Adam in het paradijs, maar heeft ook iets gezegd over de Heer Jezus als de tweede Adam. En daar heeft hij iets heel moois over gezegd. Christus is gekomen als de tweede Adam op aarde, als mens. Waarom? Nu zegt Paulus, om de levendmakende geest te zijn voor een geestelijk dode zondaar. Dus wat er in het paradijs letterlijk gebeurde, gebeurt nog steeds geestelijk. In zo'n dode zondaar, zo'n geestelijk dode zondaar, gaat de Heer Jezus het leven blazen. Omdat hij opgestaan is uit de doden. Dus hoor je dat? Zondaar, die nog onbekeerd is, die nog dood is in de zonden en misdaden, u kunt levend worden. U kunt levend gemaakt worden. Omdat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Hij weet raad met u, zondaar, die verloren ligt in schuld. Hij weet raad met een zondaar die in de woestijn van dit leven om moet komen. Hij weet raad met een mensenkind die dood is in de walgelijkheid van zijn ziel. Hij weet raad met een hart dat zo hard is, dat zo koud is, dat zo onwillig is, dat zo hardnekkig is. Daar weet hij raad mee. En met dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, met diezelfde kracht kan hij je levend maken. Is dat geen wonder dat hij je op wil wekken tot het nieuwe leven? En dat hij maar één woord hoeft te spreken deze middag. Leef! En als het gebeurt, leef je. En ga je nooit meer sterven in de eeuwigheid niet. Zo krachtig is de opstandingskracht van Christus. Dat noemen wij de eerste bekering. Of de wedergeboorte. De levendmaking van een dode zondaar. En dat zal met ons allen moeten gebeuren. Wil het goed zijn op reis naar de eeuwigheid. Maar zullen wij nooit vergeten dat op de eerste bekering altijd de dagelijkse bekering volgt. Dat proces van de waarachtige bekering, zoals we dat vinden in zondag 33. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De oude mens gaat sterven, zo hoorden wij de vorige keer, door de kracht van Christus kruisdood. Zondag 15, ik bedoel zondag 16. En nu hier in zondag 17 wordt gezegd, ten anderen worden wij door zijn kracht opgewekt tot het nieuwe leven. Dus dat zegt niet alleen iets over de eerste bekering, maar ook over heel dat proces dat daarna plaatsvindt, totdat een zondaar, een kind van God, sterft en opgenomen wordt in eeuwige heerlijkheid. Wat is dat nieuwe leven dan? Wat is dat zo anders als het oude leven dan? Kijk gemeente, dat oude leven, dat is je zondige vlees. Dat zondigt. Maar het nieuwe leven dat hier in je hart gelegd is, zondigt niet. Een nieuw hart kan niet zondigen. En de zonden die er dan zijn, die zitten hier ergens in je vlees en die kunnen zomaar boven komen. Dat oude vlees is geneigd God en mijn naaste te haten. Maar het nieuwe leven, wat hier van binnen gewekt is, door de opstandingskracht van Christus, dat zingt bij tijden van harte. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Die oude mens zit altijd vol ongeloof. Maar het nieuwe leven kan niet anders dan geloven. Die oude mens wordt nooit bekeerd. Maar die nieuwe mens is totaal bekeerd. Dat oude leven wil altijd maar vasthouden aan het hier en nu, aan de begeerlijkheden van deze wereld en de verleidingen van de wereld. Maar het nieuwe leven zegt tegen de zonde en alle verleidingen, heen en uit, heen en uit. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dat zit nou samen in één persoon, voelt u de strijd tussen het oude en nieuwe leven. En toch, door de opstandingskracht van Christus, gaat dat nieuwe leven tot openbaring komen. Dat kan ook niet anders. Want in de wedergeboorte wordt een band gelegd met de levensbron. En dat is de Heer Jezus Christus die niet in de dood gebleven is, maar leeft tot in alle eeuwigheid en die het beloofd heeft, ik leef en gij zult leven. Kijk, en nu in het begin van het geestelijke leven ligt dat nog zo verborgen? Oh, dan komen de vruchten van het nieuwe leven openbaar. En die komen allemaal voort uit die levensbron, die opgestane Heer Jezus Christus. Die hartelijke droefheid over de zonde. Dat haten van de zonde. Het wegvluchten bij de zonde vandaan, maar ook de hartelijke liefde die in je hart gaat ontstaan tot de Heere, tot zijn woord, tot zijn dag, tot zijn volk, tot zijn wet, tot zijn wil. Er komt iets van de vreze des Heeren openbaar vanwege de opstanding van Christus, die een zondaar opwekt tot het nieuwe leven. Nee, dan is het allemaal nog niet zo helder dat dat voortkomt uit Christus. Maar dat wordt anders in het geestelijke leven. Naarmate je kennis van de Heer Jezus mag krijgen. En hoe meer dat helder wordt in het geestelijke leven wie Christus is, hoe duidelijker het voor je wordt dat alles wat aan mijn kant ontbreekt, enkel alleen uit Hem voortkomt. O, jawel, eerst gaat de Heilige Geest laten zien dat Heer Jezus noodzakelijk is tot verlossing van je schuld. Je zult eerst onderwezen worden dat Heer Jezus borg moest worden om je met God te verzoenen. Maar daar houdt het niet op. Er is meer. En als we eerlijk zijn, zijn we dat misschien een beetje kwijtgeraakt. Dan ligt alle nadruk op de toeleidende weg tot Christus. En die is er hoor, die is er. En dan ligt de nadruk op de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En dat is noodzakelijk. Maar dan staat er geen punt. Want Christus is niet alleen gekomen tot wijsheid en rechtvaardigmaking. Maar Christus is ook geschonken tot heiligmaking. En daarom is het zo'n zegen als je mag weten waar je schuld gebleven is. En je mag weten dat je door het offer, door die voorspraak van Christus vrijgesproken bent. Dat je daarna opnieuw Christus onmisbaar nodig krijgt. Om niet alleen te leren dat Hij je verlost van de schuld van de zonde. Maar dat diezelfde lieve Heer Jezus je ook wil verlossen van de macht van de zonde. Want wat is nou de praktijk van het geestelijke leven? Dat is een praktijk van strijd. Dan hoor ik Paulus zeggen, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het willen is al bij mij. O, dat kun je oprecht zeggen. Heer, ik wil niets liever dan volmaakt voor uw leven. Ik wil niets liever dan gehoorzaam zijn aan wat u mij opdraagt. Ik wil niets liever dan het goede te doen. En toch, het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, nee, dat wil ik ook niet meer. Dat wil ik echt niet meer. Zeker in het licht van wat Christus voor mij gedaan heeft. En toch is het er. En daarom krijg je Christus nodig in die weg van de bekering. Van die dagelijkse bekering. Want wat heeft Paulus geleerd? Wil er een goede vrucht voortkomen in mijn leven, moet het komen uit de Heere Jezus. Kijk, nu is de Heere Jezus opgewekt uit de doden, om een zondaar op te wekken tot het nieuwe leven, maar ook te zorgen dat dat nieuwe leven openbaar komt. Niet door vruchten van jezelf, maar door vruchten die de Heer Jezus heeft gekend in zijn leven. En voel je dat het dan weer erop aankomt dat er een nauwe band is tussen de Heer Jezus en de gelovigen. Hoe dichter het schaapje bij de goede herder leeft, hoe meer er openbaar komt van het nieuwe leven. Maar als dat schaapje elke keer weer wegdwaalt en daarin loopt en daarin loopt, krijg je een slordig geestelijk leven. En in dat licht heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen, en zegt hij vandaag ook nog tegen zijn discipelen en discipelinnen, tegen de ware volgelingen van Christus: blijf in mij en ik in u, want zonder mij kunt gij niets doen. En wat een zegen toch, als je dat mag zien en erkennen, opdat je steeds weer de toevlucht neemt tot die levensvorst. En zegt: Heer Jezus, er komt niks van terecht in mijn leven. De kracht om de zonde te doden is er bij mij niet. Maar ook de kracht om dat nieuwe leven tot openbaring, tot bloei te laten komen, het is er ook bij mij niet, Heere. Maar één ding heb ik gezien. Dat u in uw leven volkomen gehoorzaam bent geweest. En dat u vol vruchten bent en dat alles wat ik nodig heb in u te vinden is. Heere, ik heb gezien uw opstanding, dat moet mijn opstanding worden. En uw leven, dat moet mijn leven worden. En uw genade moet mijn genade worden. En weet u wat de Heer Jezus dan zegt van zijn kerk? Zijn kerk is schatrijk, want hij zegt: al het mijne is het uwe. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn kerk: mijn Vader is uw Vader en mijn God is uw God. O, als je dat leert zien, gemeente, dan wil je niets liever dan tot eer van die God leven. Maar je komt erachter, ik kan het niet in eigen kracht. Dat zondige vlees is zo verdorven. Het wil zich niet onderwerpen aan de wet van God. Dat staat in de Bijbel, ik lees het, ik onderschrijf het. En toch, Heer Jezus, u leeft tot in alle eeuwigheid. En u hebt het beloofd. Ik leef en gij zult leven. Heer, ik mag het weten. Mijn Verlosser leeft. wil u dan zo krachtig in mijn hart werken, dat er iets van dat nieuwe leven openbaar mag komen, tot eer van God, maar ook tot nut van mijn naaste. Dat begeer ik, Heere, en ik heb vanuit het woord gehoord, dat dat een rijke vrucht is van uw opstanding. O, laat mij dan openbaar mogen komen als een mensenkind die opgewekt is tot het nieuwe leven. Want Heere, ik moet dikwijls zeggen dat het anders is. Dat ik niet wist dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. En toch laat de Heere dat bij tijden weer zien. En toch laat hij dat bij tijden weer voelen hoe aards en zondig Gods kinderen zijn. Waarom? Waarom doet hij dat? Waarom worden Gods kinderen hier op aarde niet volkomen heiligen? Alsof ze een soort overwinningspunt bereiken. En dat doet de Heer om drie dingen. In de eerste plaats om steeds weer te vluchten tot die bloedfontein Christus. Om ook steeds weer met je overgebleven zonden gewassen te mogen worden. En in de tweede plaats dat je Christus ook nodig krijgt tot heiligmaking. Om in hem en door hem een leesbare brief te mogen zijn. En de derde reden is dit. Zodat in je hart een steeds sterkere verlangen komt. Om eenmaal totaal verlost te mogen zijn van de schuld en de macht van de zonde, om eeuwig bij God te mogen zijn. En dat gaat gebeuren, niet alleen met de ziel van Gods kinderen, maar met ziel en lichaam. En dan komen we bij de laatste vrucht van Jezus' opstanding. En wij noemen dat een zeker pand. Er ligt nog een rijke vrucht klaar voor alle ware gelovigen. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat is de opstanding van het lichaam op de jongste dag. Als een kind van God wordt begraven, dan is zijn ziel naar de hemel gegaan. Want die ziel was gered. Die ziel was gereinigd. Die ziel hoeft niet meer te sterven. Dat was volmaakt goed. Maar dat lichaam van de zonde, dat moet begraven worden. Maar niet om eeuwig te vergaan. En nu zegt de Heer als het ware, nou ben ik opgestaan uit de doden. En ik heb een verheerlijk lichaam gekregen. En zo zeker als ik ben opgestaan uit de doden, zo zeker zal het lichaam van al mijn kinderen op die jongste dag opgewekt worden uit het graf. Waar ze dan ook zijn. Kijk, als ze gaan sterven, dan gaat hun ziel direct naar de hemel. Ik denk aan die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. En er staat dat als Lazarus sterft, wordt zijn ziel gedragen in de schoot van Abraham. Dat is in de hemel. En Johannes op Patmos, die kreeg een blik in de hemel. En dan staat er niet, hij zag mensen met ziel en lichaam, maar hij zag zielen onder het altaar. Kleinen en groten. En al die zielen die nu al in de hemel zijn, is waar geworden wat we vanmorgen gezongen hebben. Dan ga ik op tot Gods altaren. Misschien zijn er wel in ons midden die ze nagestaard hebben, die boven zijn, die na kortstondig ongeneugd zich eindeloos met God mogen verheugen. God heeft ze verlost. God heeft ze wel gedaan. En toch, van al die zielen van kinderen, jongeren en ouderen die nu al in de hemel zijn, toch is hun verlossing nog niet volkomen. Hun ziel is wel bij God en hun ziel is veilig bij God, maar hun lichaam nog niet. Want ze zijn wel met ziel en lichaam het eigendom van de Heer Jezus geworden. Nee, dat ervaren Gods kinderen in de hemel niet als een smart. Want alle tranen zijn van hun ogen afgewist en toch zal het nog heerlijker worden. Want er komt een dag dat ook hun lichaam opgewekt wordt uit de doden en hun ziel die bewaard wordt in de hemel weer terug mag keren in dat lichaam en ze weer als mens eeuwig op die nieuwe aarde mogen wonen. En dat is zeker, dat is zo zeker. En daar is nu de opstanding van Christus een pand voor. Want Christus is de eersteling die opgewekt is. En dan staat er in de Bijbel, een iegelijk is een orde. Eerst de Heer Jezus en daarna degene die van de Heer Jezus zijn. Dus al Gods kinderen worden opgewekt. En hij heeft dat gedaan als borgenmiddelaar. Hij is voor hen gestorven en opgewekt. En naar ziel en lichaam heeft hij hen gekocht. En daarom zal hij zorg dragen voor hun lichamen. Hij is ook het hoofd van zijn kerk. En als het hoofd thuis is met lichaam en ziel, komt ook zijn lichaam met lichaam en ziel. Dat zal wat wezen, gemeente. Sta je er wel eens bij stil? Er komt een dag of een nacht, ik weet het niet. Dan gaat die hemel open. En dan klinkt er een bazuingeschal. En heel de wereld zal in één ogenblik weten wat dat betekent. Gelovig of ongelovig. Jood of heiden. Arm of rijk, wie dan ook, in één ogenblik zal de ganse wereld weten wat dat betekent. Dan komt er Jezus terug in majesteit en heerlijkheid. En zal die grote scheiding vallen tussen zijn kinderen en zijn vijanden. Dan zullen alle graven geopend worden. Denk eens aan een begraafplaats waar je het laatst bent geweest. Neem dat eens in gedachten. Al die graven gaan open. Daar loop je opa weer. Daar loopt je moeder weer. Daar staat je kind weer. En iedereen krijgt zijn lichaam weer terug. Ook degene die gecremeerd zijn, ook degene die verbrand zijn, opgegeten door wilde dieren, verdronken in de zee, ergens in een ravijn omgekomen zijn. Allemaal! Met dat grote verschil dat alle goddelozen een verschrikkelijk zondig lichaam terugkrijgen. Maar Gods kinderen, een lichaam zoals de Heer Jezus had op de dag van zijn opstanding. Een lichaam dat nooit meer zal verderven. Een lichaam dat nooit meer zwak zal zijn. Een lichaam dat nooit meer sterven zal, maar verheerlijkt, onsterfelijk, zonder zonde, zonder pijn, zonder verdriet, zonder smart, zonder handicap. Dat zal de zalige opstanding zijn van al Gods kinderen. En degene die dan op dat moment nog op aarde zullen zijn, die worden in één ogenblik veranderd met zo'n verheerlijk lichaam, zoals Elia en Henoch met ziel en lichaam opgenomen werden in heerlijkheid. Dan zal het voor al Gods kinderen waar zijn, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadig met uw goddelijk beeld, om dan met ziel en lichaam eeuwig met God te wonen op die nieuwe aarde. En dat gebeurt, dat is zeker, De garantie ligt in de opstanding van Christus. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand. Dat leidt geen twijfel. Het is een zeker pand van de zalige opstanding van al Gods kinderen. O, als daar eens op gezien mag worden. Als er van die momenten zijn dat je over alles in zijn ogenblik heen mag zien naar die heerlijke toekomst die wacht voor alle ware gelovigen. Dan zegt het geloof, Heer Jezus, u bent opgestaan uit de doden. En ik twijfel er niet aan dat straks op de jongste dag ook dit vieze vuile lichaam dat sterven moet in het graf opgewekt wordt tot heerlijkheid. O, als ik daarop zie, dan zijn er van die momenten, dan verlang ik om bij u te zijn. Om dan met Job te zeggen, en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, als dan dit lichaam eenmaal in een graf totaal verteerd moet worden. Het geeft niet, Heere, want het is het laatste wat nodig is, zodat alle zonden uit mijn vlees voor eeuwig worden gedood. Dan zal ik toch uit ditzelfde vlees mijn God aanschouwen. Dewelk ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zullen zien, deze ogen, ja, die zullen het zien, en geen vreemde ogen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, om eens te mogen zijn daar waar u bent, met ziel en lichaam. O Heer, dat ik toch geloof had, steeds weer geloof had om dat te kunnen geloven. Want u weet hoe dikwijls het aangevochten wordt en hoe ik ook bang kan zijn bij tijden voor de dood. Dat er ook tijden kunnen zijn dat ik zo bang ben dat ik me zou kunnen bedriegen. Maar als ik dan door het geloof mag overdenken uw heerlijke opstanding. En dat u daarvoor de zonden hebt weggedragen om mij rechtvaardig voor God te maken. Om mij daardoor op te wekken tot het nieuwe leven en de garantie geeft dat ik straks eeuwig bij u mag zijn. Ach, dan kan ik het weer geloven. Maar Heer, u weet hoe zwak van moed en klein van kracht ik ben, dat ik het zo dikwijls niet kan geloven. En ik zoveel naar beneden op de omstandigheden kijk, dat ik alleen nog maar kan zeggen, Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp en laat mij door genade niet alleen dikwijls verkeren bij de kruisheuvel Golgotha, maar wilt u mij ook steeds weer leiden naar de hof van Jozef van Arimathea, om daar te zien in een leeg graf waar Christus opgewekt is tot mijn rechtvaardigmaking. Waarbij de zonden voor eeuwig in dat graf zijn gebleven. En leer mij steeds weer, als een arme, zwakke zondaar in mijzelf, te leunen en te steunen op uw onfeilbaar woord, op uw belofte. Want u hebt het gezegd, ik leef en gij zult leven. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een rijke vruchten komen openbaar door uw opstanding. Ook voor een onbekeerde zondaar. Want nu kan hij nog van dood levend gemaakt worden. O, dat het werkzaamheden mag geven aan uw genadetroon. Maar in het bijzonder ook voor uw volk en kinderen. Geef, Heere, dat deze lessen door de krachtige werking van uw Heilige Geest steeds meer en meer verstaan mogen worden, ook in het midden van de gemeente. En dat er ook onder uw kinderen een opwas mag komen in de kennis en de genade van Christus. En wilt u daartoe het woord zegenen. Hartelijk dank voor hetgeen u gaf deze dag. Laat het met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En leidt u de gemeente heen naar zondag. Wilt onze vriend en broeder dominee Pronk gedenken. Als hij de gemeente mag volgaan. En wilt u ook met ons zijn in de gemeente van Ameide. En wilt u geven dat we elkaar de week daarna bij de Bijbellezing weer mogen ontmoeten. Wij hebben dat niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ten slot zingen wij Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.